onze hulp en onze verwachting zijn ook deze morgen in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. In de naam van Hem die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Zullen we nog verder zingen? 411, vers 2. Bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen zijn en dat we al onze wegen aan u mogen bevelen. Heer, dat we onszelf opnieuw aan u mogen toevertrouwen met alles wat er is gebeurd en met alles wat ons heeft beziggehouden, alles wat ons harten deert, alles wat pijn doet in het leven. Dat we mogen weten dat u een liefdevolle hemelse Vader bent en dat u wat er ook gebeurt, dat u over ons waakt en dat u voor ons zorgt en dat u een God van liefde bent. Heer, we danken u dat we tot u onze toevlucht mogen nemen. Heer, ook te midden van het verdriet waarin we als volk ook zijn gedompeld de afgelopen week. En we komen tot u, Heere, want tot wie anders kunnen wij gaan? U alleen heeft woorden van eeuwig leven. We bidden u met elkaar voor onze landgenoten die zo zijn getroffen door het verlies van dierbaren. Heer, ontferm u. We bidden u, Heere, voor de komst van uw koninkrijk. We bidden u voor gerechtigheid en vrede in deze wereld. We bidden dat u ons wilt verlossen van de boze, van het werk van Satan, van de machten der duisternis, van geweldplegers. Heere God, we bidden u voor onze overheid, voor onze minister-president en onze minister van Buitenlandse Zaken. En we bidden u voor onze regering en voor hooggeplaatsten. En ook voor de autoriteiten in het rampgebied. En we bidden u voor een voorspoedige verdere gang van zaken rondom deze ramp. Heere, dank u wel. Dank u, Vader, dat nochtans, dat u in uw woord ons zicht geeft op een heerlijke toekomst. Dat er een tijd zal komen waarin u zult regeren. U bent al gekomen, Heer Jezus, en u zult opnieuw komen. En u zult al uw vijanden maken tot een voetbank voor uw voeten. En u zult regeren, waarlijk in vrede en gerechtigheid. En dat is de enige hoop voor deze wereld. En daarom bidden we, Heer, kom spoedig. En willen u ook vragen, Heer, u kent ook ons persoonlijke verdriet. U weet ook, Heer, wat onszelf heeft aangekleefd de afgelopen week. En we danken u dat we met al onze zorgen en met ons verdriet ook en ook met onze zonden, dat we tot u mogen komen en dat u ons niet afwijst, maar dat u hier bent om ons te vertroosten en ons te versterken en dat we verkwikt mogen worden in de gemeenschap met u. En dat bidden we voor deze dienst. Heer, laat ons vanmorgen waarlijk een tempel zijn van de Heilige Geest. En woon in ons midden deze ochtend. En wees verheerlijkt in onze liederen, in onze gebeden en in het overdenken van uw woord. En ook in de ontmoeting met elkaar. En Heere, geef wat wij nodig hebben. Wij willen tot u roepen en heel bewust vanmorgen ons vertrouwen op u stellen. Heer, kom ons tegemoet in onze nood en zegen ons in dit uur. Dat bidden wij u uit genade om Jezus wil. Halleluja. Amen. Amen. Laten we nog met elkaar zingen Johannes de Heer 724. Grote God, wij loven u. Als u in de gelegenheid bent om te blijven staan, dan zou het fijn zijn om dat ook staande met elkaar te zingen. Neemt u maar plaats. Wij willen met elkaar lezen uit Gods woord. En ik lees u vanmorgen voor uit Handelingen hoofdstuk 3. De genezing van een verlamde. Handelingen hoofdstuk 3 lezen wij vers 1 tot en met 11. Ik hoop dat u het een beetje uithoudt wat betreft de hitte. We weten in ieder geval, er komen stromen van regen. Maar het duurt nog even. Handelingen 3. Vers 1. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het negende uur, dat wil zeggen om 3 uur 's middags. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zei: "Zie naar ons." En hij hield zijn blik op hen gevestigd. De verlamde hield zijn blik op Petrus en Johannes gevestigd, in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zei: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazoreer. Wandel." En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer. En hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem was gebeurd. En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. En dan begint Petrus met zijn toespraak of zijn prediking, en waarin hij dan verkondigt dat dit wonder is gebeurd als een bewijs van het feit dat Jezus leeft. Tot zover. U bent in de gelegenheid uw gaven te geven. De collecten zullen worden gehouden. Er zijn 1 of 2 collecten? 2 collecten. Eerst is voor de gemeente en de tweede is voor het gebouw. Dus van harte bij u aanbevolen om ook bij te dragen aan het werk van de Heer in en door deze gemeente. En dan zingen we onderwijl met elkaar Johannes de Heer 523 veilig in Jezus' armen. Het boek Handelingen der Apostelen begint met de opmerking van Lucas. Lucas heeft het boek Handelingen geschreven. En dan zegt hij als eerste dat hij zijn eerste boek heeft geschreven. Dat is dus het Evangelie van Lucas. Dat boek heeft hij geschreven om te beschrijven wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En dat is een hele bemoedigende opmerking om daar gelijk mee te beginnen. En ik wil een paar inleidende opmerkingen maken voordat we wat nader kijken naar het gebeuren in Handelingen hoofdstuk 3. Maar het Lucas-evangelie gaat dus over wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En de implicatie van die uitspraak is dat het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen der Apostelen, gaat over wat Jezus verder is gaan doen en leren. Zijn aardse bediening, toen hij op aarde was, was alleen maar het begin van zijn doen en van zijn leren. Maar sinds de hemelvaart van de Heer Jezus, en in het bijzonder sinds de uitstorting van de Heilige Geest, gaat de Heer Jezus verder met doen en leren. Het eerste boek gaat over zijn aardse bediening, toen hij op aarde was. En het tweede boek, het boek Handelingen der Apostelen, gaat over zijn bediening die hij uitoefent vanuit zijn hemelse heerlijkheid, vanuit zijn hemelse positie aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En hij handelt nog steeds. Hij handelt door zijn lichaam. Dat is een geweldige gedachte, niet waar? Wij mogen lichaam van Christus zijn. Het lichaam van degene die alle macht heeft. Het lichaam van de verheerlijkte Heer. Wij zijn zijn handen en voeten. En door ons handelt hij ook nu, vandaag de dag nog steeds. En wat we hebben gelezen in Handelingen hoofdstuk 3, het zijn handelingen, het zijn eigenlijk ten diepste niet de handelingen van de apostelen. Wat dat betreft is de titel die het boek heeft gekregen misschien wat misleidend. Ja, het zijn wel de apostelen die handelen, maar ten diepste is het Christus die door zijn geest, door de apostelen handelt in deze wereld. En wat er gebeurde met deze verlamde man, dat hij zomaar werd genezen, dat hij werd genezen in Jezus' naam, dat is een bewijs dat Jezus leeft. En dat zei ik ook al zojuist, dat dat eigenlijk de strekking is van de preek die Petrus houdt naar aanleiding van dit wonder, dat hij tegen de verbaasde menigte zegt, lieve mensen, degene die jullie hebben afgewezen, degene die jullie hebben gedood, en degene die jullie niet moesten, hij is wel degelijk de Zoon van God. Hij is wel degelijk de Messias. En jullie hebben hem gedood, maar hij is de auteur van het leven. Zo staat het in een van de Engelse vertalingen. Hij is de levensvorst. Hij is de bron van het leven. En de dood heeft hem niet vastgehouden. Hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft. En dit wonder is niet door ons gedaan, maar dit wonder is gedaan door Christus die leeft. En dus is dit wonder een bewijs van het feit dat Jezus leeft. En wij mogen vanmorgen ook tegen elkaar zeggen, we mogen het opnieuw horen, ook vandaag de dag. leeft de Heer Jezus Christus. Hij was dood, maar hij leeft tot in eeuwigheid. En hij handelt nog steeds, ook vandaag de dag, in en door zijn lichaam. Er gebeuren nog steeds machtige dingen door zijn hand. En ook wij mogen daar onderdeel van zijn. En dat is het eerste wat ik bij wijze van inleidende opmerking zou willen zeggen. Het is geweldig dat wij lichaam van Christus mogen zijn. En zometeen wil ik met u nadenken over dat wij als lichaam van Christus, dat we uitdelen en uitreiken naar een wereld in nood. Het thema van deze prediking is uitreiken en uitdelen. Want dat is wat Christus ook wil doen. Christus is gekomen om te geven. Hij is gekomen om een wereld in nood te bereiken. Hij is gekomen om in de noden van mensen te voorzien. En nou wil hij nog steeds vanuit zijn hemelse heerlijkheid door ons, door zijn lichaam, voorzien in de noden van mensen. En dat is waar we zo meteen wat nader over gaan nadenken. Maar ik wil nog een andere inleidende opmerking maken voordat we kijken naar Handelingen hoofdstuk 3. En dat is dat, dat je eigenlijk ziet dat Satan probeert om die bediening van Jezus Christus in deze wereld, om die tegen te werken. En Paulus zegt ook in een van zijn brieven, wij moeten niet onkundig zijn ten aanzien van de listen van Satan. We moeten niet onwetend zijn ten aanzien van de tactieken van Satan. En gewoon voor uw, ik denk dat het nuttig is om dit te weten. In het begin van Handelingen zien we gelijk dat Satan ook actief wordt. En op drie manieren is hij bezig om het getuigenis van de gemeente te proberen om dat uit te schakelen. Ten eerste door vervolging. En dat heeft ook verband met dit wonder. Want als gevolg van dit wonder, wat gebeurt in Handelingen 3, worden Petrus en Johannes gevangen genomen en ze worden ook gegezeld. En ook later lezen we dat er apostelen worden gedood, Stefanus wordt gedood, Jacobus, de broer van Johannes, wordt gedood in Handelingen 12. Dat is de eerste list van Satan. En dat is vandaag de dag enorm het geval. Wij weten van de organisaties die ons ook daarvan op de hoogte brengen, dat vandaag de dag het lichaam van Christus enorm wordt vervolgd. Misschien wel meer dan ooit. Sowieso in de 20e eeuw zijn er meer mensen gestorven om het getuigenis van Jezus dan in de 19 eeuwen van kerkgeschiedenis daarvoor. En de 21e eeuw is niet anders. Vandaag de dag is het vooral in de moslimwereld. In de moslimwereld is ontzettend veel vervolging van christenen. En dat vinden we gelijk ook al in het begin van het boek Handelingen. Het tweede is zonde van binnenuit. Het tweede list van Satan. Ananias en Safira. Die oneerlijk zijn. Die liegen. Die toneel spelen. Die schijnheilig zijn. Die zich op een bepaalde manier voordoen. Terwijl ze dat helemaal niet zijn. Ze liegen over wat ze voor een akker hebben gekregen. Dat was helemaal niet nodig geweest. Ze hadden helemaal niks hoeven geven van die akker. Maar ze willen een goede naam voor zichzelf. En ze willen eer van mensen. En dat is zonde van binnenuit. En ook dat is een poging van Satan om de kerk ineffectief te maken in haar getuigenis. En ook vandaag de dag is dat een manier waarop Satan probeert om de gemeente krachteloos te maken. En de derde tactiek van Satan is, dat we vinden in Handelingen hoofdstuk 6, dat de apostelen worden afgeleid van hun kerntaak. Dat ze zich veel te veel bezighouden met de bediening van de tafels. Dat ze veel te veel in het management van de gemeente en de organisatie van de gemeente terechtkomen. En dat ze zich niet wijden aan waar zij toe geroepen zijn. Die apostelen moeten zich wijden aan gebed, aan een geestelijke bediening. Die moeten vooral voorbidders zijn. En die moeten als een priesters moeten ze zich gedragen. En die moeten zich niet laten afleiden door te veel praktische dingen. En dat is denk ik ook iets waar we over moeten nadenken. Dat geldt niet alleen voor apostelen. In de zin van dat geldt niet alleen voor leidinggevenden in de gemeente. Maar dat geldt voor ieder lid van het lichaam van Christus. Je hebt je eigen plek in dat lichaam. En de ene bediening is niet veel belangrijker dan de andere. Want alle leden van het lichaam zijn nodig. En ieder van ons heeft een eigen plek in dat lichaam. En daar moeten we ook over nadenken. Wat is mijn plek in het lichaam van Christus? Wat mag ik doen tot opbouw van dat lichaam? En ik moet me niet laten afleiden door datgene dat wel goed is, maar dat niet het beste voor mij is. Want het beste voor mij is datgene waar de Heer mij toe roept en wat ik voor Hem mag doen in de eerste plaats. En waar Hij mij de gaaf voor heeft gegeven. En dat is dus een kwestie van prioriteit. Dus laat het goede je niet afleiden van het beste. De apostelen keren terug tot het beste. De bediening van het gebed en het woord, dat was voor hun het beste. Voor hen was dat het beste. En daar moeten we ook over nadenken. En ik denk dat al deze drie dingen ook vandaag de dag zeer actueel zijn. En als u een goede, als u een effectieve gemeente wilt zijn, als u een gemeente wilt zijn met een krachtig getuigenis naar de wereld om u heen, dan moeten we oppassen voor deze listen van Satan. Nou, wat gebeurt er in Handelingen 3? Ik wil eigenlijk het thema van uitreiken en uitdelen. Dat is onze bediening als lichaam van Christus. Ik wil het gebeuren van Handelingen 3 wil ik behandelen met u aan de hand van drie vragen. Drie vragen die naar ons toekomen. Naar aanleiding van dit heerlijke gebeuren in Handelingen 3. In de eerste plaats dit. Zien wij de nood van mensen om ons heen? Het gaat erom dat wij werkelijk lichaam van Christus zijn. En dat we doen wat het hoofd wil dat wij doen in deze wereld. En dan begint het met deze vraag: zien wij de nood om ons heen? Petrus en Johannes, die gingen naar de tempel. Dat laat ons trouwens ook zien dat de apostelen waren Joden. En alle eerste gelovigen in Jezus waren Joden. De christelijke gemeente was van oorsprong een puur Joodse aangelegenheid. Pas veel later komen de heidenen erbij. Maar het is allemaal begonnen onder de Joden. En deze Joden waren gewoon om naar de tempel te gaan. En Petrus en Johannes gingen ook naar de tempel. Het 9e uur en je rekent vanaf 6 uur 's morgens, dat wil zeggen om 3 uur 's middags. Waarschijnlijk was er een gelegenheid om te bidden of ze gingen zelf bidden. En nou kwamen zij daar bij die poort, die de Schone wordt genoemd. De Schone Poort. En ongetwijfeld waren zij daar al heel wat keren langs gelopen. En ik denk ook dat ze al heel wat keren deze man, die verlamd was, hadden zien zitten. Want zo gaat dat. Mensen doen dingen uit gewoonte. Waarschijnlijk was het de gewoonte dat deze man gebracht werd en daar werd neergelegd om daar te bedelen om een aalmoes. En deze man was geen onbekende, want iedereen die langs die poort kwam, die had hem waarschijnlijk al heel wat keren daar zien liggen of zien zitten. En ik weet niet wat uw ervaring is, misschien bent u wel eens in een stad geweest, vooral in andere landen, in het Midden-Oosten of in andere landen. Als je in grote steden bent, dan kom je nog steeds bedelaars tegen. En mijn ervaring is dat als ik langs iemand loop die zit te bedelen, dat er bij mij beginnen dan allerlei dingen te spelen van: is dit wel een goed systeem? En moet ik hier wel aan bijdragen? En is het wel goed dat deze persoon hier zit te bedelen? Kan het niet beter anders opgelost worden? Dus eerlijk gezegd heb ik de neiging om mijn ogen af te wenden. Om vooral niet te kijken, want bedelaars zoeken oogcontact. En als ze eenmaal met hun vragende ogen naar je kijken, dan wordt het ook lastiger om niks meer te geven. Dus ik heb wel eens mijn ogen letterlijk afgewend van bedelaars. En het zou best kunnen dat Petrus en Johannes dat ook wel hebben gedaan. Dat ze zoiets hadden van: ja, ik weet het wel. Maar nu, Petrus is vervuld van de Heilige Geest. We zien trouwens sowieso dat Petrus een totaal andere man was geworden na de vervulling met de Heilige Geest. En nu ineens staat er dat Petrus en Johannes, dat ze hem scherp aankeken. Ze keken hem scherp aan. Christus leefde in hen en ineens wenden ze hun blik niet meer af, maar ze keken naar die man. En die man die keek naar hen. En er was oogcontact. Maar daar begon het mee. Dat de ogen van Petrus en Johannes open gingen voor deze man. En nou even de doorvertaling voor ons hier en nu. Weet je, misschien van nature zijn we geneigd om onze blik af te wenden van mensen om ons heen die in nood zijn. We worden zo makkelijk in beslag genomen door onze eigen zorgen, dat we zelf alles goed voor elkaar hebben, dat we onze spulletjes op orde hebben en dat er goed voor ons wordt gezorgd en daar zijn we hard mee bezig. We zijn blij als het allemaal voor onszelf goed is. En dan kan het zijn dat je helemaal niet meer ziet dat er mensen om je heen zijn die je hulp eigenlijk nodig hebben. Maar de Heer Jezus wil onze ogen openen. In de eerste plaats opent Hij onze ogen voor Hemzelf. En dat is het allerbelangrijkste, dat dat gebeurt in je leven. Dat je gaat zien wie Jezus is. Maar als je ogen opengaan voor Jezus zelf, dan zul je merken dat je ogen ook opengaan voor mensen om je heen. Als je God beter leert kennen, dat is wat Handelingen heel duidelijk laat zien. Als je de Here voor ogen krijgt, als je God leert kennen, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan raak je niet alleen betrokken in een levende relatie met God, maar dan verandert dat ook je relaties met je medemensen. God liefhebben en je naaste liefhebben, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. En het eerste wat de Heer doet, is dat Hij onze ogen opent voor mensen om ons heen. De Heer Jezus, toen Hij op aarde was, Hij zag de scharen. Jezus zag. Hij zag mensen die waren als schapen zonder herder. En een schaap zonder herder is kwetsbaar. Een schaap zonder herder is onbeschermd en dwaalt af en raakt verstrikt in de struiken en wordt opgegeten door een wolf. En ga zo maar door. Een schaap zonder herder is niet best, is eigenlijk in nood. En Jezus zag mensen die waren als schapen zonder herder en het deed hem wat. Hij was met ontferming bewogen over mensen die in nood waren. Hij zag toen de scharen, maar weet u, vanuit zijn hemelse heerlijkheid ziet de Heer Jezus Christus nog steeds de scharen. En Hij is nog steeds met ontferming over hen bewogen. En als lichaam van Christus wil Hij ons ook de ogen openen en wil Hij dat ook wij de scharen zien. En dat wij mensen zien die zijn als schapen zonder herder. En dat het ook ons wat doet. En dat we bewogen zijn met mensen die Hem niet kennen en die in duisternis zijn gezeten en die op allerlei manieren hulp nodig hebben. Weet u, er was een man van begin 30. En ik was een jongen van 14. En deze man, dit echtpaar, waren samen met twee andere echtparen jeugdleiders in onze kerk. Onze kerk waar ik niet in ben opgegroeid, maar waar later wij terecht kwamen. We werden uitgenodigd in de jeugdgroep en voor de jeugdavonden. En er was een bepaalde nood in mijn leven. Er waren dingen gebeurd in mijn jonge leven, in mijn kinderjaren, die niet makkelijk waren. En er was een jeugdleider die zag mijn nood. En hij had aandacht voor mij. En hij was als jeugdleider niet geconcentreerd op de programma's. Hij had niet zoiets van als we elke twee weken een programma hebben met wat activiteiten en we maken bekend wat er aan activiteiten gebeurt. Dan is het goed met het jeugdwerk. Nee, hij begreep dat het niet gaat om de programma's, maar dat de programma's dienen tot een doel. Programma's zijn nooit een doel op zich, maar het doel van activiteiten van de gemeente is relaties. Dat mensen in relatie met God komen en dat mensen in relatie met elkaar komen. En deze man legt de relatie met mij. En als jeugdleider van begin 30 en ik als jongen van 14 had hij aandacht voor mij. En hij praatte met mij. En hij deelde zijn leven met mij. En hij vertelde hoe Jezus zijn leven had veranderd. En hij luisterde naar mij. En hij bracht me wel eens thuis na een jeugdavond. En dan zat ik nog een half uur met hem in de auto te praten. En dat was heel bijzonder voor mij, dat een volwassen man zoveel tijd voor mij had. En deze man heeft mij tot Jezus geleid. En ik heb tot op de dag van vandaag contact met hem. En ik word emotioneel als ik erover spreek. Want hij zag mijn nood. Mijn leven is totaal veranderd. God heeft mij gered van allerlei ellende en zonde. Christus heeft ingegrepen in mijn leven. Maar het begon omdat een man mijn nood zag. En dat is het eerste. Dus de eerste vraag die naar u en naar mij toekomt deze morgen is: hoe leven wij eigenlijk? Zijn we alleen maar bezig met onszelf? Zijn we alleen maar bezig om zelf alles voor elkaar te krijgen voor ons eigen gemakkelijke en prettige en succesvolle leven? Of zijn wij betrokken in de bediening van Jezus in deze wereld? En gaan wij waar Hij wil gaan? En Hij wil gaan naar mensen in nood. En dan begint het ermee dat onze ogen open gaan. Dus waar heeft de Heer uw ogen voor geopend? En bid voor geopende ogen. Bid dat u ook deze week zult zien welke mensen in uw omgeving uw hulp nodig hebben. Dat is christen zijn. De tweede vraag die naar ons toe komt is: reiken wij ook uit naar mensen in nood? Als we teruggaan naar het verhaal van Handelingen hoofdstuk 3. Deze bedelaar die vroeg Petrus en Johannes om een aalmoes, om een liefdeoffer, een liefdegave, om wat geld. Petrus zag hem scherp aan en hij zei: zie naar ons, hield de blik op hem gevestigd. De bedelaar hield de blik op Petrus en Johannes gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zei: zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus de Nazarener, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En dat vind ik een wonderlijke gang van zaken. Het is Jezus die het doet. Het is alleen maar in de naam van Jezus. Petrus heeft geen macht om te genezen, maar Jezus wel. Het is Jezus die het doet, maar Petrus blijft niet inactief. Petrus grijpt hem bij de rechterhand. Hij grijpt zijn hand. Petrus doet ook wat. Petrus reikt letterlijk uit. En dat herinnert ons aan wat Jezus ook deed bij het dochtertje van Jairus. Wij lezen in Lucas hoofdstuk 8, vers 54, als de Heer Jezus daar is bij dat meisje dat is gestorven, een meisje van 12 jaar oud dat is gestorven. En dan zegt Jezus: ze is niet gestorven, ze slaapt, maar ze lacht hem uit, want ze wisten dat ze was gestorven. Ze was ook echt gestorven, maar Jezus bedoelde dat ze zou opstaan uit de dood. En dan staat er in vers 54, hij vatte haar hand en hij riep zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde terug en ze stond dadelijk op. Hij vatte haar hand. Jezus pakte dit meisje bij de hand. Petrus greep de hand van deze man. En de Heer Jezus roept ons om letterlijk en figuurlijk uit te reiken naar mensen in nood. We mogen uitreiken en uitdelen. U heeft iets om uit te delen. We worden ook herinnerd aan wat er staat in de Korinthebrief. U kent immers de genade van ons Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, arm is geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Jezus werd arm, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Dat betekent dat wij als lichaam van Christus, als gelovigen in Jezus Christus, als begenadigden van de Heer, dat we zeer rijk zijn geworden. We zijn geestelijk zeer rijk geworden. We hebben hoop. We hebben vrede. We hebben blijdschap. We hebben vergeving van zonden ontvangen. We hebben bevrijding van de boze ontvangen. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We hebben troost ontvangen. We zijn erfgenamen van het Koninkrijk. En we hebben nog 1000 dingen meer ontvangen. We zijn zeer rijk geworden. En vanuit die rijkdom die wij hebben gekregen, mogen wij uitdelen. En met dat uitdelen reiken we ook uit naar mensen in nood. En ik wil u vanmorgen vragen om erover na te denken: hoe kunt u uitreiken naar mensen in nood? De Heere heeft ook u heel veel gegeven. En ook u, ook jij, kan uitreiken. Denk niet dat je niks kan betekenen voor je naaste. Laat me wat dingen voor u op een rijtje zetten. Je kunt je tijd geven aan mensen die nooit worden gehoord. Sommige mensen hebben bijna nooit een luisterend oor. En door dat te geven kan je uitreiken naar medemensen in nood. Je kan je kennis of je vaardigheid geven om een ander te helpen. U heeft kennis. U bent vaardig op bepaalde gebieden. Je hebt je talenten ontwikkeld. In sommige dingen ben je goed geworden. Dat kan ook hele praktische dingen zijn. Ieder van ons heeft dingen waar je goed in bent geworden. En wat je kan. Je kan je vaardigheden kan je inzetten voor een ander. Je kan je bemoediging geven aan mensen die een laag zelfbeeld hebben. Sommige mensen vinden zichzelf helemaal niks. Sommige mensen hebben heel weinig bevestiging gekregen. Je kan uitreiken naar mensen die moeite hebben om zichzelf lief te hebben door ze bevestiging te geven. Je kan je vreugde geven aan hen die het moeilijk vinden om vreugdevol te zijn. Je kan je eettafel delen met mensen die graag eens een keertje met anderen aan tafel zitten. Nodig mensen uit bij je thuis. Gastvrijheid is een hele belangrijke deugd. Gastvrijheid komen we gelijk al in Handelingen 2 tegen. Ze gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Ze kwamen bij elkaar in huis. Ze braken het brood bij elkaar thuis. Wist u dat in het Jodendom het huis ook een heilige plek is? En toen ik dat afgelopen mei deelde met... Ik zei dat tegen onze gids. Ik was in mei in Israël. En ik zei tegen onze gids, het is toch zo dat ook het huis een heilige plaats is in het Jodendom? Ja. En toen zei ze, in het bijzonder is de eettafel een heilige plaats. Dat vind ik een prachtige gedachte. De Joodse feesten worden ook veel gevierd thuis. De Pesachmaaltijd. De Sabbatsmaaltijd. Een loofhutje waarbij je met elkaar in een hutje gaat eten. Met elkaar eten is een hele hoge vorm van contact met elkaar. Van het vieren van gemeenschap. En zo mag je je eettafel ook delen met anderen. Je mag je gezin, je warme, liefdevolle gezin, mag je openstellen voor mensen die geen gezin hebben. Je mag je vriendelijke groet geven aan mensen die je tegenkomt op het perron of die eenzaam naar hun telefoon staan te staren. Je mag je geloof, het evangelie, delen met mensen die de Heer Jezus Christus nog niet kennen. En ga zo maar door. Iedereen heeft wel iets om te delen en om uit te reiken. En daar mogen we vanmorgen over nadenken. Weet u, het gaat in ons christelijke leven eigenlijk helemaal niet zozeer om wat er hier vanmorgen gebeurt. Misschien bent u wel heel veel bezig met de liturgie. Staan de liederen mij wel aan? Vind ik de preek wel goed? Staat die voorganger mij wel aan? En we zijn misschien heel veel bezig met ons godsdienstige leven. Dat is ook belangrijk. Ons godsdienstige leven, ons bidden en ons vasten en onze aanbidding en onze gebeden en onze stille tijd en de samenzang. Dat is een belangrijk deel van ons leven. Maar we zien hier in Handelingen 3. Petrus en Johannes gingen naar de tempel om te bidden. Maar ze waren niet zo bezig met hun vroomheid en met hun godsdienstigheid dat ze voorbij gingen aan de noden om hen heen. Dat vind ik zo mooi, hè? Ze gingen naar de tempel om te bidden, maar ze waren niet zo in beslag genomen door het bidden dat ze die man niet meer zagen zitten. Nee. Ons godsdienstige leven, dat mag uitmonden in het uitreiken naar een wereld in nood. Jezus ging niet wonen in Jeruzalem, waar de priesters woonden en waar de schriftgeleerden woonden. Jezus werd niet een priester of een schriftgeleerde. Jezus ging niet wonen bij de Essenen, in de Qumran-gemeenschap bij de Dode Zee, waar ze als een soort monniken leefden. Jezus die trok zich niet terug uit deze wereld in een soort kloostergemeenschap. Hoe belangrijk het werk van de SC nou is geweest met het oog op de dode zeerollen die in 1947, 48 en de jaren daarna weer zijn gevonden. Maar Jezus ging wonen in Capernaum, in een groeistad, in het Galilea der heidenen. Jezus was de beste Jood die ooit heeft geleefd. Hij was de meest vrome Jood die ooit heeft geleefd. Zijn vroomheid was onberispelijk. Maar hij ging wonen in Capernaum, daar waar de boeren woonden, waar de vissers woonden, waar tollenaars woonden, waar handelslui woonden, waar heel veel handel werd gedreven vanwege de doorgangsroute die daar lag, waar een grensgebied was, waar veel Romeinse soldaten woonden en waar alles gebeurde wat mensen doen. En ook mensen die God niet kennen. Daar ging Jezus wonen, in Capernaum. En laat dat voor ons ook een les zijn, als we volgeling van Jezus willen zijn, dat we ons niet opsluiten in ons eigen godsdienstige leven, dat we niet leven in een evangelisch ghetto, of in een baptistisch ghetto, of in een kerkelijk gebeuren, dat we niet een geïsoleerde gemeenschap zijn, maar dat we midden in de wereld staan en uitreiken naar de wereld in nood. En weet u, en dan kom ik zo meteen bij mijn laatste punt, ik zie steeds meer dat kerkelijke gemeenten, en dat is ook nodig en ook belangrijk, want het gaat helemaal niet goed met de kerk in Nederland. Het gaat ook helemaal niet goed met de evangelische beweging. Er is grote stilstand gekomen. In de jaren 70, 80 was er nog veel beweging. Was de evangelische beweging nog een beweging. Maar het is erg statisch geworden, denk ik. Er zijn veel kerken die nadenken over hoe kunnen wij christen zijn in deze postmoderne, geseculariseerde maatschappij. En ik zie steeds meer dat plaatselijke gemeenten actief beginnen na te denken over hoe kunnen wij in onze buurt, in onze gemeenschap en voor jullie hier in Enschede, hoe kunnen wij hier iets betekenen voor mensen in nood. En dat doe je persoonlijk, dat doe je als christen zelf, door je omgang met je buren en je omgang met je collega's en je omgang met je ongelovige familieleden. En met je vrienden, dat is iets van ons persoonlijke leven dat we uitreiken. Maar dat mag ook iets van de gemeente zijn dat jullie met elkaar erover nadenken. Hoe kunnen wij zijn als Jezus die in Capernaum ging wonen? Hoe kunnen wij zijn als lichaam van Christus hier op de plaats waar de Heer ons heeft gesteld? En wat kunnen wij betekenen heel concreet voor een wereld in nood? En dat is de uitdaging die vanmorgen tot ons komt. En ook als mensen in rouw zijn gedompeld. Zoals we nu als volk eigenlijk in zekere zin zijn getroffen door een afgrijzelijk vliegtuigramp, waarbij heel veel mensen in enorme nood zijn gekomen, waarbij er heel veel verdriet is en heel veel woede. En het is eigenlijk onvoorstelbaar wat er is gebeurd. En hoe kunnen wij dan als lichaam van Christus iets betekenen, ook voor ons volk nu? Op dagen zoals dit, in ons land. We zijn ook Nederlanders. We zijn ook burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. En hoe kunnen wij als zodanig iets betekenen voor mensen om ons heen? Het derde en laatste wat ik zou willen noemen is dit. Gebeurt er nog iets verbazingwekkends? Nog even weer terug naar het verhaal. Deze man, zijn voeten en zijn enkels werden stevig. Hij stond op en hij sprong en hij liep heen en weer. Hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. Men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En dan staat er tot twee keer toe dat ze zeer verbaasd waren. Ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem was gebeurd. En vers 11 eindigt opnieuw met dat het hele volk eigenlijk samenkwam en samenliep. Dat iedereen gewoon toestroomde om te zien wat er was gebeurd. En dat iedereen vol verbazing was. Tot twee keer toe het woordje verbazing. Het was ook verbazingwekkend, want deze man had nog nooit gelopen. Van zijn geboorte af aan was hij verlamd geweest. Hij was in de 40. Meer dan 40 jaar lang had deze man nog nooit gelopen. En nu staat het tot drie keer toe. We zien ook dat Lucas arts was, want hij beschrijft heel duidelijk wat er lichamelijk met deze man gebeurde. Tot drie keer toe staat er dat hij liep en tot twee keer toe staat er dat hij sprong. Hij liep niet alleen, maar hij sprong ook. Hij was gelijk aan het springen. Nog nooit gelopen en nu liep hij en hij sprong. Hij sprong en al springende loofde hij God voor het feit dat hij was genezen. Trouwens, als je het hebt over een wonder. Kijk, dit was niet even iets psychosomatisch met een beetje vage verandering. Dit was onmiskenbaar een wonder. Vandaag de dag wordt er wel eens gezegd dat God een wonder heeft gedaan. Maar dan is het wat mij betreft een beetje ver te zoeken dat het een wonder is. Maar hier is het niet ver te zoeken dat het een wonder is. Dit is zonder meer bovennatuurlijk wat hier gebeurt. Voor iedereen was duidelijk dat dit een wonder was. En dan gaat het mij er vanmorgen niet om dat letterlijk dit soort wonderen gebeuren. Het zou kunnen. Ik geloof dat Jezus nog steeds verlamde kan genezen. Dat is ook een van de tekenen van het werk van de Messias. Dan zullen de ogen van de blinden geopend worden en de oren van doven ontsloten worden. En de lamme zal springen als een hert, zegt Jesaja 35. Dit is een van de tekenen van het werk van de Messias die zou komen. Wat heeft hij gedaan in de tijd toen hij op aarde was? Letterlijk. De ogen van blinden geopend en de oren van doven ontsloten. En lammen heeft hij laten springen als een hert. En ik geloof dat vandaag de dag op sommige plekken en op sommige tijden dat nog steeds wel gebeurt. Maar dat is aan de Heer of dat gebeurt of niet. En dat hebben wij niet in onze broekzak. Wij kunnen dat niet beslissen. We kunnen ook niet zeggen van dat het voor iedereen de norm is. Nee, een wonder is altijd iets bijzonders. Een wonder is altijd iets bovengewoons. En het is aan de Heer of hij dat zal doen of niet. En daar moeten we, denk ik, heel voorzichtig mee omgaan. En we moeten dat volledig aan hem overlaten. We moeten niet denken dat wij het beheer daarover hebben, zoals sommige christenen wel zeggen. Dat wij dat kunnen nemen en claimen. En dan ben je verkeerd bezig. En dat leidt tot allerlei teleurstellingen. En tot overspannen verwachtingen voor de tijd waarin wij nu leven. Daar gaat het niet om. Het gaat ten diepste ook niet om de genezing van deze verlamde. Het gaat om de verkondiging van de boodschap Jezus is Heer. En als de Heer Jezus beslist dat hij vandaag de dag zijn naam wil verheerlijken door de genezing van verlamden, dan zal hij dat doen. En als hij dat niet beslist, dan is het aan hem. En dan zal hij op een andere manier zijn naam verheerlijken. Daar gaat het om. Maar wat wel belangrijk is, is dat er nog steeds iets verbazingwekkends gebeurt door de gemeente. En dat is de derde vraag die vanmorgen tot ons komt. Gebeurt er nog iets verbazingwekkends door de gemeente? Gebeuren er bijzondere dingen vanuit jullie gemeenschap? Zijn er mensen om jullie heen die beginnen te kijken en die zeggen, maar dit is bijzonder? Omdat je uitreikt in liefde, omdat je de tweede mijl gaat, omdat je je vijand lief hebt, omdat je je hulp biedt aan mensen die hulp nodig hebben, omdat je iets voor anderen doet zonder iets voor terug te vragen. Dat mensen denken, dit is niet normaal. Dit is echt bijzonder. Dat er een beetje verbazing ontstaat bij de wereld om ons heen. Ik ben betrokken geraakt bij een gemeente elders in het land, waar ik nu wat vaker preek. En ik heb begrepen dat zij ook een werkgroep hebben die heet Helpende Handen. Ik heb zelf van die werkgroep best wel heel veel hulp gekregen. Wij zijn 2 weken geleden verhuisd. En we hebben een huis moeten opknappen in onze nieuwe woonplaats. En dat is ontzettend veel werk geweest. En ik heb zelf verbazingwekkend veel hulp gekregen. Maar toen hoorde ik ook van een van die broeders die mij kwam helpen, wat ze wel bij anderen ook doen. En toen vertelde hij dat ze in contact kwamen met een echtpaar die hun leven totaal niet op orde hadden. En bepaalde hulpverlenende instanties, maatschappelijk werk en andere professionele hulpverleners, die kwamen eigenlijk helemaal niet verder met dit echtpaar. En toen zijn ze vanuit Helpende Handen, zijn ze gewoon begonnen met die mensen te helpen om hun huis een beetje netjes te krijgen. Het was daar ontzettend smerig. Het was, op zijn zachtst gezegd, een zootje daar. En die mensen konden het gewoon niet voor elkaar krijgen. Wat ze gewoon hebben gedaan is, weet je, we komen met een paar mensen en dan komen we jullie helpen om opnieuw te behangen en om wat meubels te vervangen. Ja, maar die hadden ze geërfd, die wilden ze graag houden, maar dat zag er niet uit. Maar toch geholpen om weer wat nieuws te kopen. En dat lukte, langzaam maar zeker lukte dat. En de buurt vond dat heel bijzonder. En toen kwamen deze mensen, omdat ze het zelf ook zo bijzonder vonden, kwamen ze op een gegeven moment in de kerk, in de diensten van de gemeente. En toen zijn ze ook blijven komen. En ze komen tot op de dag van vandaag. En ze zijn nu ook geloofsgenoten geworden. En alleen door praktisch te helpen in hun huishouden konden de officiële instanties, zoals maatschappelijk werk, die konden ook weer verder met dit echtpaar. En er zijn echt bijzondere dingen gebeurd. Gewoon door eenvoudig te helpen. En weet u, dat vind ik nou een prachtig voorbeeld van dat er iets gebeurt dat verbazingwekkend is. En dat is nou uitreiken naar een wereld in nood. Het gaat om woord en daad. En dat is zo'n krachtige combinatie. Er komt zoveel vreugde voort uit het delen. Je deelt je tijd. Je deelt je hulp. Je deelt je geld. Je deelt je eten. Je deelt je inzet. Je geeft. En je zegt tegen medemensen in nood: wat ik heb, dat geef ik je. En als je dat doet, zullen er verbazingwekkende dingen gebeuren. En dat is lichaam van Christus zijn. Dat is de bediening van de Heer Jezus vandaag de dag. Hij heeft zich voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen en ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat vol ijver is in het doen van goede werken. Titus 2 vers 14. We zijn zijn volk geworden om vol ijver te zijn in het doen van goede werken. Met andere woorden, vanmorgen ontvangen wij een woord van de Heere. En het is niet de bedoeling dat we hier alleen maar naar luisteren. Gods woord is eigenlijk nooit bedoeld om alleen maar naar te luisteren. Gods woord is bedoeld om te horen en om er wat mee te gaan doen. En dat zijn de vragen die vanmorgen tot ons komen. Ik herhaal ze nog een keer. Zie je de nood om je heen? Reik je uit naar mensen in nood? En gebeurt er nog iets bijzonders door ons heen? Zo mogen we de Heer bidden dat Hij ons opnieuw vervult met zijn Heilige Geest. En dat wij zijn handen en voeten mogen zijn in deze wereld. En als we straks dit kerkgebouw verlaten, dan betreden wij het zendingsveld. Jezus zegt, zoals de Vader mij heeft gezonden naar een wereld in nood, om uit te reiken naar een wereld in nood, zo zend ik ook jullie om uit te gaan naar een wereld in nood. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jullie. Zoals Jezus zich over mij heeft ontfermd. Ik was in nood, maar Hij heeft zich over mij ontfermd. Nou mag ik in zijn naam gaan uitreiken naar een wereld in nood om mij heen. De Heere geven dat het zo mag zijn, ook door deze gemeente. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer nummer 7. Oh, en de tweede collecte is nu. Oh, die is al geweest. Oké. Laten we met elkaar zingen Johannes de Heer 7 en dan zullen we de Heer danken in gebed. Laten we samen bidden. Ik wil eerst nog een tekst voorlezen. En dan wil ik u vragen om naar aanleiding van deze tekst, als we eerst een moment nemen van stilte zometeen, of stil gebed, dat we persoonlijk de vraag stellen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal naar aanleiding van dit woord? En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het huis was op de rots gegrondvest. Zullen we stil worden? Heer, we willen u danken dat u ons zo rijk hebt gemaakt dat we kunnen uitdelen. Dat wij ook met Petrus kunnen zeggen: wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus. Heere, we danken u dat we mogen ontdekken dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Verlos ons van onze zelfzucht. Verlos ons van egoïsme en van het alleen maar bezig zijn met onszelf. En leer ons te geven. Heer, leid ons door uw geest. Dat ieder van ons persoonlijk, maar ook deze gemeente met elkaar, dat we zullen weten wat u wilt dat wij doen zullen. En dat we niet alleen christen zijn in woord, maar ook in daad. En dat er bijzondere dingen mogen gebeuren. Zegen deze gemeente met gastvrijheid, met naastenliefde, met dienstbaarheid, met opofferingsgezindheid, met het vermogen om te lijden voor het goede. Zegen deze gemeente met de volheid van de Heilige Geest en met stromen van kracht en zegen. En laat deze gemeente zijn als een bron van levend water, omdat u diezelfde bron van levend water bent, leeft te midden van de gemeente. Heer, we bidden u voor deze omgeving, voor de stad Enschede en de plaatsen hieromheen. Zoveel mensen in nood gezeten. Heer, ontferm u en dat heel veel mensen u in uw zorg en in uw genade en in uw liefde mogen leren kennen. Wilt u zo deze gemeente daarvoor gebruiken en ook deze dienst daaraan laten bijdragen? Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan ons slotlied met elkaar zingen. En dat is Johannes de Heer 45. U zei de glorie, opwekking 213. Zullen we dat staande met elkaar doen? We zingen de eerste twee coupletten met elkaar. Daarna bidden we om de zegen van de Heer. En dan zingen we het laatste couplet met elkaar van U zei de glorie. Zullen we daarbij gaan staan? We mogen weten dat Hij, wiens aanwezigheid wij in dit samen zijn mochten bemerken, dat Hij met ons is alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. We mogen weten dat Hij die in ons een goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag dat Hij terugkomt. We mogen zo de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus, die met ontferming bewogen is over een schare in nood, en de liefde van God onze hemelse Vader, die deze wereld lief heeft, en de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest die ons toerust om uit te gaan in een wereld in nood, met ons zijn en met ons blijven, totdat Hij komt. Halleluja. Amen.